Welkom bij Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar de laatste aflevering in deze lange reeks gegeven door priester Daniël de Witte over ons christelijk geloof aan de hand van de 12 geloofsartikelen. Vandaag heeft hij het nog verder over het laatste geloofsartikel, ik geloof in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
Wij komen op dit moment aan onze laatste geloofsartikels. Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Als er geen leven zou zijn na de dood, dan zijn er ook geen heiligen die ons kunnen helpen. Dan kan zelfs moeder Maria niet verschijnen, want ze is ook maar een mens. En dan is moeder Maria ook dood. Paulus zei het al van Jezus, als je niet gelooft dat er opstanding is uit de doden, zoals de Corinthiërs, dat eigenlijk zeiden sommigen, dan is ons geloof zinloos, zegt Paulus. Dan hebben we ons hoop gesteld op iets voor deze aarde, maar dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar zo is het niet. Jezus is verrezen als eersteling van hen die ontslapen zijn. Omdat wij allemaal daar zouden komen. Dat is het. Maria, die natuurlijk zonder zonde ontvangen is, maar die van vooraf aan Jezus verdiensten toegepast kreeg door God, door de bijzondere tussenkomst van God op haar wezen, dat ze altijd zonder zonde was. Maria is ondanks alles ook maar een mens en zou niet kunnen verschijnen als er geen leven na de dood was. Ook de heiligen niet, maar ze verschijnen toch. En zelfs gebedsverhoringen zouden onmogelijk zijn. Ik ben van Gisterli dus, je weet dat misschien al. En ik ben opgegroeid in de Sint-Godelieve-abdij van Gisterli. We woonden daar tegen, ik heb daar de mis gediend vele jaren. Wel, ik heb daar van de zusters toen veel horen vertellen over pelgrims die kwamen en hen bedankten voor hun gebed, dat ze verhoord zijn geweest met een of andere vraag tot de heilige Godelieve. En dan zei de vroegere abdis van Gistel, als ik jonge priester was, zei tegen mij, die mensen komen ons danken, zei ze, omdat ze in hun gebed verhoord zijn door onze, van de zusters dus, door onze, zei de abdis, heel nederig, door onze verstrooide gebeden. Mooi. Mensen komen terug om hen te danken voor hun verstrooide gebeden die hen gered hebben. Als de heilige Godelieve helemaal dood zou zijn, dan zou zij dat niet kunnen bewerken. Heel haar gebeente ligt trouwens niet in de abdij van Gistel, maar 3 kilometer of zelfs 4 kilometer verder in de kerk van Gistel, daar ligt haar gebeente in een mooi schrijn en haar hoofd in een apart schrijn. Men heeft dat in 1970 in de Universiteit van Leuven helemaal ontleed, dat gebeente is van een jonge vrouw van 24 jaar, ongeveer van die tijd, 1070, zoals dat allemaal beschreven staat, dat lijkt allemaal werkelijk heel waar te zijn. Maar goed, dat gebeente ligt dus in de kerk van Gistelen, in de abdij zelf, waar Godelieve gewoond heeft, niet in die abdij, maar daar stond de hoeve van haar man Bertolf, waar zij verstoten is geweest en uiteindelijk verdronken in een poel, na gewurgd te zijn geweest, goed. Maar als Godelieve helemaal dood zou zijn, en er is dan maar een sleutelbeentje van de heilige Godelieve in de abdij van Gistelen aanwezig, al de rest is in de kerk, zoals ik al zei, dan zou Godelieve niets kunnen doen. En de andere heiligen ook niet. Maar ik heb hele andere ervaringen. En vele mensen met mij. Mijn ouders bijvoorbeeld zijn vaak verhoord geweest in hun grote moeilijkheden. door hun gebed tot de heilige Johannes Bosco. En dat is allemaal begonnen met mijn jongste zusje. Het was pas geboren, de eerste weken. En dat kind schreide heel tijd maar en kon het voedsel niet binnenhouden. Het spuwde, het gaf over. Het ging niet schreien en wegkwijnen. En mijn moeder was daar zeer bedroefd over en bezorgd. En juist in die tijd kwam er een seminarist langs die in Kortrijk studeerde bij de Salesiaan. Hij zou Salesiaan worden, hij is niet geworden. Die jongen is gestopt met te leren voor priester of voor pater. Is dat niet geworden, maar hij kwam een kalender verkopen van Don Bosco, eigenlijk voor het werk van Don Bosco. En mijn moeder kocht dat ook. En in haar verdriet zo, dat kind lag daar te schreien ook, naast haar, in zijn wiegje. Mijn moeder vertelde dat en dan zei die seminarist, kijk, hier heb je een reliquie van de heilige Johannes Bosco en een gebedje, bid dat, doe een novene en dat zal je helpen. En inderdaad, beste mensen, wat is er gebeurd? Tijdens die novene kwam de weegster, zeggen we daartegen, dat is de verpleegster van het kinderwelzijn, die kwam nog een keer langs. En die had dat al gezien, maar had daar geen oplossing voor in die tijd. Dat is 1955, niemand kende daar iets van. En ook de dokter wist niet wat dat eigenlijk was. En goed, die weester kwam tijdens die novene bij mijn moeder en zei, maar dat kind verdraagt die zware koemelk niet die je heeft aan haar. Dat meisje, probeer een keer met karnemelk en zend uw man naar de apotheker en vraag daarom soldorbloem. Ik heb altijd dat woord onthouden, ik weet niet of dat nog bestaat, maar dat was zoiets van in die tijd. En je moet die bloem roeren, zoveel lepels, ik ken dat allemaal niet, maar mijn zus weet dat misschien nog, of mijn moeder wist het in ieder geval. Maar zoveel bloem roeren en zo'n hoeveelheid karnemelk. En wel na 2 dagen niet, was mijn zus een ander kind, was genezen. Is dat toeval? En sindsdien hebben mijn ouders altijd een hele grote devotie gehad en ik zelf ook nog voor de heilige Johannes Bosco. Hij hing in een foto bij ons op de Anderschouw en nog altijd als ik 's avonds bid. En ik bid soms ook wel tot vele heiligen, hoor, sommige gebedjes zo. Er is altijd een gebed bij jou tot de heilige Don Bosco. Dan neem ik zijn foto zo en dan voel ik me weer thuis bij mijn ouders als ik klein was. Daar in Zerkenham waar ik geboren ben. En waar mijn zusje genezen is eigenlijk door die wondere tussenkomst. Een eenvoudige oplossing in feite, maar die toch door het gebed tot Don Bosco ingegeven was. En mijn moeder stortte daar regelmatig een gift naar de Huldendalaan 88 in Sint-Pieters-Woluwe voor de Salesianen, voor het werk van Don Bosco. En we kregen dan daarvan terug hele mooie boeken, die ik als kind al heel hoog begon te verslinden. Boeken over Dominique Savio, een leerling van Don Bosco, 15 jaar gestorven. En ook over Don Bosco zelf. Dat waren voor mij prachtige boeken. Nu geven de Salesianen nog altijd mooie dingen uit, hoor. Maar ik mis toch dat wat ik als kind kon lezen in hun boeken. Bijvoorbeeld het verhaal van een jongen. Don Bosco had dus een oratorium ingericht om straatkinderen op te vangen. Grotere straatkinderen die in Turijn eigenlijk de stad onveilig maakten en last waren voor de mensen eigenlijk. En Don Bosco nam ze op in zijn oratorium, zoals hij dat noemde, en gaf hen een opleiding, leerde het geloof kennen, maar leerde hen ook timmeren of schrijnwerker worden of wat dan ook, of smet, leerde hen een beroep. Ik herinner mij nog altijd dat verhaal dat in een van die boeken stond. Er was een jongen gestorven, al een adolescent eigenlijk. En Don Bosco ging bij zijn lichaam, zijn dode lichaam zitten. Hij betrouwde het niet. Hij voelde aan dat die jongen niet gered was. En hij bad. En die jongen richtte zich op een moment en vertelde, maar Don Bosco, zegt hij, waar was ik eigenlijk, vader, waar was ik? Ik stond voor een grote kuil vol vuur en ik zou daarin vallen. En dan biechtte hij dat hij dat nog niet gezegd had in de biecht, een zware zonde als straatjongen natuurlijk ook. Don Bosco heeft hem dat vergeven, dan is de jongen, heeft zijn ogen weer toegedaan, is gestorven, is gered. Dat zijn verhalen, mensen, die ik niet meer lees. En als de Salesianen dat horen van mij, dan zou ik hen echt vragen, schrijf ook nog zulke verhalen. Dat is ook gebeurd in het leven van Don Bosco. Laat dat alsjeblieft niet achterwege, om de mensen zo'n beetje aan te staan. Dat troost ons, dat zou zelfs de jeugd troosten en steun geven. In Zerkenhem had ik hele mooie jeugdjaren. Ik heb daar 10 jaar gewoond, tot en met het 4e studiejaar. De 1e juli, onmiddellijk in het begin van de vakantie naar het 4e leerjaar, zijn wij naar Gistel verhuisd. Maar hoe kwam dat? Wij woonden op een kleine hofstede die mijn vader huurde, pachtte. En voor mij waren dat mooie jaren, maar voor mijn ouders niet. Want die eigenaar was nogal wat lastig. Was een man van 65 jaar die geen kinderen had. Met zijn vrouw waren alleen. En hij had dus zijn hofstedeke overgelaten aan mijn vader, over laten nemen. Maar hij had zich laten wijsmaken dat die prijs daarvoor veel te laag was geweest, wat niet waar was. Maar hij liet hem dat wijsmaken en wilde mijn vader er eigenlijk weg. En mijn vader moest altijd naar het tribunaal, naar de rechter. Hij kreeg bijna altijd gelijk, hoor. Dat allemaal daar niet over. Ik had altijd gelijk, maar dat was een lastige eigenaar. Een moeilijke eigenaar. Een moeilijke proprietaris. Maar na 9 jaar moesten we toch weg. En het was dan al maart, april. En de 1e oktober moesten we daar weg zijn. Mijn vader met zijn diertjes en zijn vee en met 3 kleine kinderen. Ik herinner me nog heel goed de tijd dat wij dan overal de zondagnamiddag gingen kijken naar wat boerderijtjes of zo te koop was. We zijn heel West-Vlaanderen rondgereden, totdat wij op iets kwamen wat mijn vader ook later gekocht heeft, waar ik later ook gewoond heb, in Gistel. Maar die verkoop, mensen, dat is eigenlijk ook een wonder geweest. He. Dat is gewoon een wonder geweest. Dus mijn vader ging daar naartoe, naar Gistel, om dat hofstedeke te proberen te kopen. Maar daar zat de zwarte bende op. De zwarte bende was het jaar 1959. Dat waren dokters en rijke mensen die aan de toog grote praat vertelden tegen elkaar en bluften en stoeften. Maar hun geld gingen steken in zulke boerderijtjes om daar nog veel groter geld uit te slaan, winst uit te slaan later, door wat dan ook mee te doen, wat ik ook niet ken, want ik ken die wereld niet. Trouwens, ik heb het allemaal horen vertellen van mijn vader, meer weet ik daar ook niet van. Maar goed, die zwarte bende jaagde die prijs zo de hoogte in, dat mijn vader al begon te trillen en te beven, dat hij dacht, ik zal dat hier nooit kunnen kopen. En mijn vader had gebeden tot Don Bosco om dat te kunnen kopen. Mijn moeder ook. En dan gebeurde iets heel raars. De notaris hield een pauze. En dan stapte hij van zijn troon af en hij ging naar de familie. En hij zei, dat staat nu al zo hoog. Ik mag dat zeker toeslaan, zegt hij. Dat is de halve prijs. En de familie stemde daarmee in. En dan nog een klein beetje pauze. De notaris nam weer zijn plaats in. En dan zei hij, kijk, dat staat nu aan deze prijs. En dat ligt aan die, ik ken daar niet genoeg van al zulke dingen, maar ik heb dat goed verteld van mijn vader. Hij zei, kijk, we gaan dat maar toeslaan. Nee. Niemand meer, eerste klop, niemand meer, tweede klop, niemand meer, derde klop toegewezen. En dan kwamen die mensen van die zwarte bende, die dokters en die rijke mensen, naar de notaris en zeiden, maar we zouden daar nog iets bij gedaan hebben, hoor. En dan zei de notaris heel gewoon, droogjes weg, een dokter moet bij zijn zieke zijn. Beste mensen, als dat geen gebedsverhoring is, dan weet ik het niet meer, hoor. Dan hadden wij nooit in Gistel gewoond. En waar ik zo uitgekomen ben, weet ik ook niet. Heel mijn leven zou heel anders geweest dan van mijn ouders ook. Maar dat is een wondere gebedsverhoring. Ik wil dat maar mee uitleggen. Als er geen heiligen zijn die leven, als er geen leven is na de dood, kunnen die heiligen ook niets doen. Dat wil ik uitleggen. Maar ik heb zulke mooie ervaringen. En nu vertel ik nog een ervaring van mezelf. Na mijn priesterwijding ben ik naar Leuven moeten gaan studeren. 2 jaar theologie. En door een of andere omstandigheid, maar ik weet al eigenlijk wel wat dat het ligt. Ten eerste, we hadden slechte theologie. Er waren daar professoren bij die alles in vraag stelden. En ik was juist de jonge priester, juist gewijd. En ik voel nog de steken in mijn hart. Als zij zei, kan dat wel, kan dit wel, dat zou nog moeten onderzocht worden. En dat was niet één keer, dat was zo 4 uur per week een heel jaar lang. Je leerde ons wel denken, maar gaf nooit een antwoord. Ik heb daar vanaf gezien. Maar goed, ik was ook superhand op een PEDA. En daar moest ik de poort, de deur, open doen of sluiten, beter 11:45 s'nachts. En weer open doen 11:45 voor de studenten die een half uurtje verleng hadden om uit te gaan. Ja, ik heb te weinig geslapen, want om 6:30 stond ik al op om met een oude professor in een lege kapel de mis te helpen doen, want ik dat niet graag alleen. En ik heb gewoon te weinig geslapen en ik ben over mijn toer gegaan, ik ben overspannen geraakt, burn-out, of noem het zoals het wil. Met grote angst heeft dat gepaard gegaan. Ik ben daar heel ziek van geweest. Ik heb nog altijd daarvan soms sporen van, ja, als dat weer opkomt, zo van die dingen. Het is nog niet helemaal voorbij, hoewel dat het heel veel verbeterd is. Heel veel, veel verbeterd, met de jaren uitgegroeid en zo, maar goed. Dus ik kon niet verder studeren. Ik heb een jaar thuis gezeten, totdat mijn bisschop mij benoemde, eigenlijk niet benoemde, maar zei, ga een beetje helpen, zei hij, in Oudenburg, dat was vlak naast Gestel, dat is 9 kilometer daarvan. Dat was een priester, een onderpastoor, eigenlijk door het plafond van de kerk gevallen, toen hij duiven ging pakken, eigenlijk die daarboven zaten, hij is door, ja, dat steen in het plafond gevallen. En ik moest daar een beetje gaan helpen. En dan ben ik daar ook benoemd. Ik ben daar 5 jaar en een half geweest in Oudenburg. Maar ik kon daar niet blijven. En ik verbeterde ook niet. En ik kon het ook niet goed aan. Maar we waren daar al met 3 priesters op een kleine parochie van 4000 inwoners in die tijd. Dat was voor de priesters in de omtrek onaanvaardbaar. Zij stonden alleen. En ik moest daar in ieder geval weg. Maar dan iets vinden dat ik aan kon. He. De bisschop benoemde mij op een andere parochie, maar mijn dokter zegt, ik zou er nooit gekund hebben op dat moment. Mijn dokter schreef dan een brief naar de bisschop dat niet voor mij was, dat ik dat dan absoluut niet aan kon. En dan zei de bisschop tegen mij, ga terug naar Oudenburg, ik roep je wel als ik iets heb. En in die tussentijd heb ik gebeden tot pater Pio. Dat was dus het einde van 82, begin van 83. Pater Pio was dan nog niet heilig of zalig verklaard. Maar ik bad tot Pater Pio, iedere avond en iedere morgen. Pater Pio, alsjeblieft, help mij. Geef dat de bisschop iets vindt voor mij dat ik aan kan. En ook dat ik niet alleen ben. Want ik was toen veel bij mijn ouders en ik was werkelijk, omdat ik niet goed was, bang om in zo'n grote pastorie alleen te moeten wonen. En ik was daar enorm bang van. Op 19 januari 1983 riep de bisschop mij en hij zei, daar in Kortenmark, zegt hij, waar ik nu ben, nog altijd, is er een chronisch ziekenhuis, zegt hij, met de rusttoort aan verbonden. En zou je dat willen aannemen, zegt hij, ga ik je gaan kijken, zegt hij, en kom ik mij zeggen of je dat aanneemt. Je zou me daarmee goed plezier doen. En dan verschoot hij mij bijna dood. Dan zei de bisschop, ik weet dat je niet graag alleen bent. Ik had hem dat nooit gezegd. Van wie wist hij dat? Wel, zegt hij, ga vanavond nog naar Kortenmark. Daar is iemand achtergebleven, de huishoudster van de priester die je moet vervangen, die daar plots gestorven is. Vraag dat ze blijft en dat ze je helpt. En dat is gelukt, beste mensen. En als ik hier na 37 jaar nog altijd in Kortemark ben, dan is dat een puur geschenk van Pater Pio, die toen zelfs nog niet heilig of zalig verklaard was. Je zou nu kunnen zeggen, maar de heiligen helpen niet. Het is je eigen geloof dat je helpt. De heiligen doen niets. De heiligen leven zelfs niet, ze bestaan niet meer. Ze zijn dood. Het is jezelf, het is je geloof dat je helpt. Trouwens, Jezus zegt hetzelfde in het evangelie. Je geloof heeft je gered. Heeft je genezen. Ja, goed. Goed en wel, beste mensen. Goed en wel. Maar er zijn verhalen bekend van verschijningen aan verschillende mensen tegelijk. Het is niet iemand die dat zich inbeeldt. Paulus vertelt eigenlijk al in de Korintiërsbrief, hoofdstuk 15, waaruit ik al geciteerd heb, daar juist. Hij vertelt dat Jezus verschenen is aan 500 mensen tegelijk, waarvan de meesten nog in leven zijn, maar sommigen zijn gestorven. 500 mensen tegelijk hebben Jezus gezien. Ik las ooit het verhaal van in de jaren 1936 moet dat geweest zijn, tijdens de Spaanse burgeroorlog. Er was burgeroorlog en de fascisten wilden een dorp binnenvallen. En de troepenmacht stond al voor de grenzen van dat dorp om het in te nemen eigenlijk en onder hun vleugels te nemen. Maar Alme de Keer stond daar voor die troepenmacht en voor die officier die groep soldaten begeleidde, stond daar een stevige, kloeke kloosterzuster in habijt die hen tegenhield. Die hen de weg versperde. Maar die officier had die zuster gekend. Ze was 4 jaar geleden gestorven. Maar nu stond ze voor hem. Ze was de plaatselijke overste geweest van dat dorp dat ze wilde innemen. Die troepenmacht is teruggetrokken, beste mensen. En dat dorp is gespaard gebleven. Ik las ook eens het verhaal van een Italiaanse man die in een ver land in Azië doodgeschoten zou worden. Waarom weet ik niet, maar in ieder geval was ergens in verzet geraakt. Ben ik onschuldig hoor, maar goed. Maar hij had een vriend priester in Italië en hij bracht hem telefonisch daarvan op de hoogte van zijn moeilijkheden. En die priester zegt, is goed, zegt hij, ik ga voor je bidden bij die heilige. En dat was een vrouwelijke heilige die nog niet zo lang geleden gestorven was, maar toch al heilig. En ik bid voor je. En nu die man in dat verre Aziatische land moest het vliegtuig op. En dan zou hij, waar dat vliegtuig zou landen, doodgeschoten worden, gearresteerd worden en doodgeschoten worden. Maar als hij het vliegtuig wilde opgaan, was er dan met een keer een jonge vrouw die hem vroeg, mag ik je vergezellen op je reis? Ik kende die vrouw helemaal niet en zei ja, ja. En omdat hij met die vrouw was, herkenden ze hem niet, werd hij vliegtuig opgelaten. Ook bij de landing was ze er nog altijd. Die vrouw heeft de hele tijd bij hem gezeten. En hij is ook kunnen ontkomen aan die dood, aan dat doodgeschoten worden. Maar nadien ontdekte hij dat die vrouw die bij hem geweest was op het vliegtuig, heel de vliegreis mee had gemaakt, dat juist die heilige was waarvoor die Italiaanse priester, zo ver van hem verwijderd in Italië, gebeden had bij haar graf. Wonder, hé, wonder.
It's time.
Er zijn zelfs verhalen bekend van mensen waar het niet gaat over het geloof nu, of over heiligen. Ooit is er een grote, dus een boer die gestorven was. Hij is verschenen aan zijn tweede zoon, die heel de erfenis zich toegeëigend had. En ik kwam bij die zoon en zei, jongen, ik heb dat zo niet bedoeld. Hij moet delen met uw broer, hè. En zij met tweeën, hè. En ik heb dat zo niet bedoeld. Hij doet dit zoon terecht. Zelfs dat komt voor. En wat nog meer is, er zijn atheïsten. Rabiate atheïsten. Ongelovigen die zeggen, ik geloof in niets. Die ook zulke ervaringen hebben van een dierbare die overleden is, maar die nog bij hen is. En die dan zeggen, er is een energiestroom die doorgaat. Laatst las ik op Bijbelcitaat, en ik heb dan Bijbelcitaat, dat is een site op de computer en op internet, dagelijks Bijbelcitaat, je moet dan maar een keer intikken op Google als je hoesting hebt. En daar schrijft een zekere christen die ik al goed leren kennen heb. Dat is een pastorale werker in een paar rusthuizen ook in Oost-Vlaanderen. En die heeft een website opgezet waar hij iedere dag de lezingen van de mis van de dag opzet. En daar een commentaartje op geeft. En je kunt erop reageren. En vele keren, de meeste dagen van een jaar, schrijf ook ik onder de naam Daniel, schrijf ik daar dikwijls mijn woordje op. En dat is dan het woordje dat ik hier geef voor de zusters in de mis. Of anders, als het niet past, dikwijls iets dat ik daar zo gewoon op zet als ik bijvoorbeeld niet moet preken hier voor de zusters. Goed, op dat Bijbelcitaat was er een maand of twee geleden zo een reactie van een mevrouw die zegt, ik heb al een beetje overal gezeten in mijn leven, in vele verre landen. En dan van alles gezien. Maar je moet niet denken, zegt ze, dat er geen geloof meer is, hoor, zegt ze. Er zijn vele mensen die zeggen dat ze niet geloven, maar ze geloven toch. Alleen zegt ze, ik kwam terug, zoals nu. Ik ben nu voorgoed terug uit die verre reizen allemaal uit dat buitenland. Ik woon nu hier bij ons in Vlaanderen. En ik wilde een huis kopen, zegt ze. Maar de eigenaar daarvan, die zei dat hij eigenlijk een echte rabiate atheïst was, die in niets geloofde. Maar goed, dat doet er niet toe. Ik wil dat huis kopen. En had een compromis getekend, zegt ze, en we waren bezig met onderhandelingen. Maar er ontbrak een belangrijk document, een papier, dus een document. En die eigenaar kon dat maar niet vinden. En dan zei hij, kijk, zegt die mevrouw, je gaat moeten morgen terugkeren. Nu vind ik het niet. Maar zal ik hier met mijn moeder over spreken? En dan zal het wel in orde komen. En die vrouw zei, ja, maar meneer, u zegt dat u ongelovig bent en dat uw moeder dood is. Ja, dat is wel zo, zegt hij, maar ze is er toch nog. Zeg het op een andere manier. En Sander en Daas, zegt die mevrouw op Bijbelcitaat dat ze dat schreef, Sander, dat was dat document daar. Dus wat is dat dan allemaal, beste mensen? Die man geloofde niet, maar zou met zijn moeder over spreken. Een document dat niet te vinden was. Zijn moeder is dood. Een document is daar. Om te eindigen, nog één echt gebeurd verhaal. De heilige paus Johannes de 23e was 3 jaar geleden gestorven. Dat was dus in 1966. Hij stierf in 1963. In mei 1966 las zuster Catharina Capitani, na 7 maanden van nutteloze behandeling en na een operatie die geen voordeel opgeleverd had, stervend in het marinehospitaal in Napels. Op 25 mei, toen ze echt stervende was, zag ze paus Johannes binnenkomen in haar ziekenkamer. Op haar sterfbed eigenlijk. Ze had al dikwijls tot hem gebeden en hem in haar hart aangeroepen. Hij kwam dichterbij en zei glimlachend tot haar, je hebt veel geleden, maar ik ben gekomen om je te genezen. Druk op de bel en roep de zusters, ik Kleed je vervolgens aan en sta op en laat morgen een röntgenfoto nemen en ze zullen tot de bevinding komen dat je niets meer hebt, dat je niets meer mankeert, je bent genezen. En hij sprak nog een beetje met haar, hij zegende haar en verdween. En vanaf dat ogenblik was zuster Katharina Capitani volledig gezond en genezen. Beste mensen, zeg maar nooit, zoals ik zo dikwijls moet horen van de mensen rondom mij, er is nog nooit iemand teruggekeerd. Tuurlijk, ze hebben gelijk. Zelfs Jezus is niet teruggekeerd in een aards bestaan. Het is geen reanimatie van een lijk. Het is niet een terugkeer in het aardse bestaan. Dat aardse leven loopt voor ons allemaal een keer af. Maar er zijn wel mensen die in een verschijning zoals Jezus, zoals die heilige, zoals Johannes de 23e, dat is trouwens wat ik daar juist verteld heb, het mirakel dat weerhouden is geweest voor zijn heilige verklaring, die nog niet zo lang geleden gebeurd is. Maar, zeg niets, er komt niemand terug. Er is contact met de hemel, tussen aarde en hemel. Er is veel meer verbinding dan we denken. Ik besluit mijn artikel, of mijn commentaar op het artikel, ik geloof in de verrijzenis en het eeuwig leven. De doden bestaan niet meer, zoals wij bestaan op aarde. Ze zijn. God bestaat eigenlijk ook niet. God is, zegt onze sterrenkundige en filosoof, ik kom op zijn naam niet direct, Gerard Bodifay. God is, zegt hij, zoals 1 plus 1 is 2, dat bestaat ook niet. 1 appel en 1 appel, dat zijn 2 appels. Dat bestaat. 1 eurostuk en een ander eurostuk erbij, dat zijn 2 euro's. Dat bestaat. Maar 1 plus 1, dat bestaat niet. Dat is. Water kookt aan 100 graden. Dat bestaat niet. Dat is. Al de natuurwetten, de snelheid van de zwaartekracht en zo van die dingen waarmee iets valt, dat bestaat niet, dat is. En zo is het ook met de doden. Na ons leven bestaan wij niet meer zoals deze tafel hier bestaat, waarvoor ik zit in deze microfoon en ik zelf besta op aarde. God bestaat ook niet in die zin. Maar God is. En als we dood zijn, brengt God ons weer te binnen. Hij herinnert zich ons. Herinneren. Ons weer te binnen brengen. En zo is dat ook met een boek of met een document in je computer. Allee, als de computer afstaat, dan is het document niet meer te zien. Als je een boek dichtslaat, dan is een tekening of die bladzijde wat op de bladzijde staat, dat is niet meer te zien. Maar doe je dat boek open of open je computer weer, dan is dat document daar terug. Dan is die letter of dat teken, dat is daar terug. En zo herinnert God ons voortdurend, zonder ophouden, brengt zich ons voortdurend weer te binnen. Dat is de eeuwigheid. Dat is eindeloos bewustzijn. Bewust zijn in Gods eeuwig zijn. Beste mensen, dat is de afsluiting van wat ik wilde vertellen over onze geloofsbelijdenis en wat ik zelf geloof. Ons geloof is iets moois, iets formidabels. En het is een zegen dat we mogen geloven. Ik heb geprobeerd op mijn manier wat uiteen te zetten. Hoe dat je dat kunt verstaan. En zeker dat dat niet in tegenspraak is met de reden en de redelijkheid. En ook niet met wat ongelovigen meemaken. Dat was het laatste wat ik vertelde. Maar deze catechesis zijn gegroeid uit voorbereidingen van jongere mensen tussen 16 en 18 jaar op het Vormsel. En ik wil deze reeks besluiten met een tekst van mijn collega, priester, pastoor Penne. Andy Penne, die je ook wel kent, die toch ook dikwijls op Radio Maria komt. Hij heeft daar een mooi woord van. Het vormsel, wat gebeurt er? En dat wil ik nu voorlezen om mijn reeks af te sluiten. Jongeren spreken bij hun vormsel hun doopbeloften uit. Zoals vader en moeder, Peter en Meter bij hun doopsel deden, zo doen ze het nu zelf. Ze spreken hun keuze uit voor God, hun keuze tegen de kwade, hun geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarna strekt de bisschop zijn handen uit over de vormelingen en bidt om de trooster en helper, de Heilige Geest, die hen die 7 haven zal geven. Het uitstrekken van de hand en de handoplegging is een gebaar wat de apostelen al deden. In het 8e hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen kunnen wij al lezen dat de apostelen de gedoopten de handen oplegden en dat ze dan de Heilige Geest ontvingen. Wij hebben in ons taalgebruik enkele uitdrukkingen die de handoplegging verduidelijken. We kennen de uitdrukking ergens de hand opleggen, iets willen hebben. Als ik mijn hand op een briefje van 50 euro leg, dan kan niemand het meer nemen, zolang ik er mijn hand op leg. Zo is het ook bij ons vormsel. Gods geest legt de hand op ons. Zolang God zijn hand niet van ons terugtrekt, en dat doet hij nooit, horen we bij hem. We kennen ook de uitdrukking, iemand wordt de hand boven het hoofd gehouden, iemand wordt beschermd. Zo is het ook sinds ons vormsel. Gods Heilige Geest houdt ons voortaan de hand boven het hoofd. Hij beschermt ons voortaan altijd. Na die handoplegging komt de vormeling met Peter en Meter bij de bisschop. De bisschop zalft de vormeling dan met de belangrijkste olie van de kerk, het chrisma. Ook daar zit een mooie symboliek in. We gebruiken olie om ons te beschermen tegen de zon. Olie als geneesmiddel, olie om op ons eten te doen, olie als brandstof. Gods Heilige Geest wil dat allemaal voor ons zijn, ons overeind houden, ons beschermen, sterk laten staan, ons aandrijven. Als we ergens olie morsen, dan trekt het erin en krijgen wij het er niet meer uit. Zo is ook de Heilige Geest voor ons en dat is de betekenis van de zalving bij het vormsel. Jezus is de Christus, een Grieks woord voor gezalfde. Door de zalving gaat de vormeling lijken op Jezus de Christus. De vormeling wordt gelijkvormig aan Jezus Christus. Bij de zalving zegt de bisschop, ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods. Vroeger zag je documenten met een zegel erop. Je kon er de stempel op zien en je wist, die brief is echt van de koning of van de keizer. Als de bisschop bij het vormsel zegt dat je het zegel van de Heilige Geest ontvangt, betekent het, we zijn nu echt van Jezus. We zijn verzegeld, zoals in de Efeziusbrief staat. U bent verzegeld met de Heilige Geest, Efeziërs 1:13. In hem verzegeld zijn betekent ook dat we altijd waarde zullen hebben in de ogen van God. Ons woordje vormen komt van het Oud-Nederlandse fermen. En dat betekent ferm maken, dapper maken. In het vormsel ontvangt elke kracht die nodig is om van Jezus Christus en zijn kerk te kunnen blijven getuigen, ook bij tegenwind. Het lijkt moeilijk, maar we kunnen het wel, want we zijn verzekerd van de hulp van de Heilige Geest. Mogen onze jongeren die gevormd gaan worden en wij allen die de Heilige Geest al ontvangen hebben, echt de Heilige Geest in ons laten leven en zijn werk doen. Beste mensen, hier sluit ik af. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Dank u voor uw aandacht en voor uw welwillend luisteren.
En zo besluiten we, beste luisteraars, deze mooie catechese-reeks over de 12 artikelen van het geloof, ook wel het symbolum van het geloof, gegeven door priester Daniël de Witte van Kortemark. U kan de gehele reeks online beluisteren op onze website radiomaria.be. Bedankt voor het luisteren en we wensen u nog een zeer mooie dag toe.